Gemeente, bij het overdenken van deze preek gingen mijn gedachten terug naar het paradijs. Daar heeft God de opdracht gegeven om niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De beloning was dat de mens dan eeuwig zou leven. En u weet de afloop. De mens waarin ook wij bij zijn ingesloten aten van die vrucht, waarop de straf volgde. Elk moest en moet sterven. Daarnaast verloren we het vermogen om niet te zondigen, en werd ziekte en ellende ons deel. Daar is een gezegde: waren er geen zonden, dan zouden er geen wonden zijn. Door de zondeval hebben Adam en Eva en wij alle in hen het recht op het hemels Kanaan verloren. Ook in dit leven is het zo dat de Heere een leven naar zijn geboden zegent. Op het verlaten van God en zijn geboden zullen zijn oordelen volgen. Als Nederland hebben wij het grote voorrecht dat de prediking van wet en evangelie ons al vanaf de reformatie wordt gepredikt. In de prediking gaat het toch om bekering en geloof. Als de Heere dat uit genade gaat werken, dan volgt er een liefhebben van God en van zijn geboden. Voordat we God en zijn geboden lief krijgen, zullen we eerst met zijn eisende wet te maken krijgen, de wet die voldoening eist. Hoe kan er dan betaald worden voor onze zonde? Die eisende wet wordt dan de tuchtmeester naar Christus, want dan hebben we Christus nodig, die alleen voor de zonde betaald heeft. Deze voldoening kan een mens niet geven, want met al zijn goede werken kan hij de hemel niet beërven. Al zijn goede werken zijn immers met zonde bevlekt. Hij heeft nodig dat Christus voor zijn zonde betaald heeft, want alleen zijn bloed wast en reinigt onze zonden. De mens heeft nodig dat Christus voor hem of voor haar voldoening heeft aangebracht. Als zij in Christus geborgen zijn, worden al zijn weldaden hun deel, zoals vergeving van zonde en eeuwig leven. Daar is ook een hemels Kanaan bereid. Het is die plaats waar Christus is, alles en in allen. Hier gaat het over leven in het beloofde land Kanaan. Mozes en Jozua hadden heel duidelijk en nauwkeurig in opdracht van God de voorwaarden aangegeven hoe daar met de Heere onder de zegen van de Heere geleefd diende te worden. Dus één, de opdracht. Hier komt de engel des Heeren opwaarts van Gilgal tot Bochim. De engel des Heeren is Jezus Christus, zoals hij ook verschenen is aan Jozua, Jozua 6, als de vorst van het Heer des Heren, en aan Gideon, de richter, toen als de engel des Heren. In vers 1 begint de engel des Heren te spreken tot Israël en hen voor te houden, hoe de Heere hen uit Egypte heeft opgevoerd onder de leiding van Mozes. Met vele wonderen heeft de Heere het volk na een woestijnreis van 40 jaar in het land Kanaan gebracht. Het was het land dat de Heere aan Abraham al gezworen had. Ga heen naar het land dat ik u wijzen zal. Dat was verbonden met de belofte van de Heere aan Abraham in Genesis 17. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En daarna volgt in het 8e vers de landbelofte. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot een eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Het land was beloofd, maar er was wel een conditie aan verbonden. Want al in Deuteronomium 7, na het bevel om Gods geboden te bewaren, volgde daar dat de Heere de al de zeven volkeren van het land Kanaan, die machtiger waren dan zij, in hun hand geven zou. Ze krijgen de uitdrukkelijke opdracht om hen te slaan en te verbannen, om hen uit te drijven en te verjagen van hun plaatsen. En dan volgt er nog iets wezenlijks, dat zij verboden worden om een verbond met hen te maken of hen genadig te zijn. Wat is daar de bedoeling van? Israël is het bondsvolk van God. Ze zijn apart gezet van alle volkeren. Het betekent dat zij ook geboden zijn om alleen de God van Israël te dienen en te vrezen. Er is geen plaats voor welke afgod ook. Gemeente, zou dat alleen zijn voor het volk Israël? Of is dat ook nu nog voor u en voor ons? Is dat niet hetzelfde, dat ook wij die oproep hebben om apart te wonen? Ze krijgen de uitdrukkelijke opdracht om hen te slaan en te verbannen, om hen uit te drijven en te verjagen van hun plaatsen. En dan volgt er nog iets wezenlijks. Ze worden verboden om een verbond met hen te maken en hen genadig te zijn. En misschien vraagt u zich af, waarom moesten die volken dan verjaagd worden, verbannen worden? Het had te maken met de maat van hun zonde was vol. Hier werd gericht gehouden door God ook op deze wijze. Er is zelfs geen plaats voor een beeld dat God moet afbeelden. Het gouden kalf. Het was niet de bedoeling van het volk Israël om een afgod te maken. Nee, het was een beeld van God in hun ogen. En God heeft het uitdrukkelijk verboden. Hij heeft in de 10 geboden gezegd, hen verboden, 1, om geen andere goden voor Gods aangezicht te hebben. En 2, gij zult u geen gesneden beeld, en dan komt het, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Het apart gezet zijn hield ook in dat de Israëlische mannen niet met de dochters van de volkeren mochten trouwen, of andersom. Hier hangt mee samen dat zij niet één zouden worden met hem, om te voorkomen dat de Baals godsdienst weer kracht zou krijgen in hen, dat ze die zouden gaan aanhangen en allerlei afgodische gebruiken zouden overnemen. Het apart staan betekende ook dat zij de altaren en bijvoorbeeld de bossen die gebruikt werden om hun goden te offeren, te dienen, om allerlei afgodische praktijken zoals prostitutie te doen, dat die afgebroken moesten worden en neergehouden, radicaal. Alles wat het volk maar kon verleiden om de afgoden te dienen, dienden afgebroken te worden. Jozua heeft aan het einde van zijn leven de leiders van het volk tot tweemaal toe vergaderd en heeft hen voorgehouden alles wat de Heere hen in het verleden aan Israël gedaan had. Alle wonderen en alle uitreddingen. Hij heeft hen gewaarschuwd om de Heere lief te hebben en hun zielen te bewaren. Hij heeft hen op het hart gebonden om zich niet af te keren van de Heere en de volkeren aan te hangen in wat zij deden of in wat zij geloofden en zich te verbinden met die volkeren door middel van een huwelijk. Daar heeft hij hen al gewaarschuwd dat de Heere de volkeren dan niet van hun aangezicht zou verdrijven, maar dat zij hun tot een strik en geestel zullen worden en zelfs dat zij dan zullen omkomen. Hoort u het? Als ze die vermenging zullen toelaten, dan zullen al die dingen, een strik, een geestel, ze zullen zelfs omkomen. Het tweede, de zonde aangewezen. De Heere heeft nu in Richteren 2 nog eens genoemd wat God gedaan heeft in het verleden. En Gods geboden, die door Mozes en Jozua hen gegeven, nog eens duidelijk gemaakt. Ze mochten geen verbond maken met de overwonnen volkeren of hun goden dienen. In Deuteronomium 12 vers 3 maakt God de Heere duidelijk hoe zij hebben te handelen ten aanzien van de afgoden. Je zult hun altaren afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen verbranden en hun gesneden beelden hun goden neerhouden. En gij zult hun naam teniet doen uit diezelfde plaats. Niet half, maar geheel. En dan gaat de Heere verder met: maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt gij dit gedaan? De Heere is geen mens die Israël schuldig stelt, maar God die in Christus hen niet alleen genadig is, maar ook rechtvaardig is en heilig. Wie zal bestaan voor deze heilige, almachtige God? De Heer is een rechtvaardig God die in Deuteronomium 18 het volk Israël laat weten: wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Daar wordt vooral genoemd de werken van de duivel, zoals van de tovenaar, de duivelskunstenaar en het vragen van de doden. Daar spreekt de Heere, want al wie zulks doet, is den Heere een gruwel. En om deze gruwelen wil, verdrijft hen de Heere uw God voor uw aangezicht uit de bezitting. Hoort u het? Als wij bij de duivel te rade gaan, dan wacht ons dit, en bij al zijn knechten. Waarvoor wijst de engel des Heren, ofwel de Heere het volk Israël op hun zonde? Hier is sprake van wat we in Galaten 3 lezen. Zodan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Als de Heere door de Heilige Geest een mens schuldig stelt, dat hij beseft tegen de Heilige God gezondigd te hebben, dan heeft hij een borg voor zijn ziel nodig. De Heilige Geest geeft hem ogen om te zien dat in Christus vergeving is te vinden. Hoort u het? Alleen in Christus, nergens anders. Daar hangt mee samen dat hij dan beseft dat hij zelf die schuld niet kan vereffenen door wat hij doet of laat. Al zou het zijn dat hij elke dag naar de kerk gaat en bidt enzovoorts. Hij kan geen voldoening aanbrengen voor God. Hier wordt het volk Israël schuldig gesteld aan het afwijken van God. Ze hebben Gods wetten overtreden door de afgoden te dienen en door de wet van God te overtreden. En God gaat daarover zijn vonnis uitspreken. Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven, maar zij zullen u aan de zijde zijn en hun goden zullen u tot een strik zijn. Hier wordt bedoeld dat de heidenen, de volkeren van Kanaan, niet geheel verdreven zullen worden. En hoe gebeurt dat? God houdt zijn hulp in, zodat ze die heidenen niet meer kunnen verdrijven. Het kan zijn dat ze met zoveel vrees bezet zijn dat ze hen niet meer durven te verjagen. Het gebeurt bijvoorbeeld als het geloof verzwakt of er niet is. Wat gebeurt er dan? Dan komt er vrees in ons hart. Het geloof in beoefening drijft juist die vrees uit. Dan verslaat David de reus Goliath. Maar het kan ook zo zijn dat de mens het beter denkt te weten, bijvoorbeeld door te denken, wij kunnen ze tot onze knechten maken en belasting gaan heffen. Want dan verdienen we er nog wat aan. Ziet u hoe slim ze denken te zijn. Waar geen vreze des Heren is, ziet men zichzelf als kleine goden die het zelf wel kunnen, die daar nog wel een vroom woord bij weten. Maar de hoofdzaak is dat God dan niet wordt gehoorzaamd. Om een paar zaken te noemen. De stam Juda verbande de inwoners van het gebergte, maar niet de inwoners in het dal, want zij hadden zoveel ijzeren wagens waar ze bang voor waren. Ze gehoorzaamden de Heere, maar ten dele, en ze keken op de omstandigheden, ze zagen niet op God. De stam Benjamin verdreef de Jebusieten niet uit Jeruzalem, maar woonde daar samen met hen. Ook de andere stammen verdreven een aantal steden en gebieden niet, maar stelden hen op zijns. Het betekent dat zij belasting moesten betalen. Juda was de eerste. Hij was het voorbeeld voor al die anderen die hem in die slechte praktijken volgden. Ze volgden Juda in zijn ongehoorzaamheid. Alles ligt onder de voorzienige leiding van God. Want het oordeel dat op hen komt, is dat de Kanaanieten zullen blijven aan hun zijde als doornen, die hen zullen prikken. En hun goden zullen voor hen tot een strik worden. De Israëlieten zullen later aangevallen worden door de Kanaanieten en de Filistijnen. En daar is nog een veel ernstiger probleem, dat de afgodendienst van de Kanaanieten overgenomen zullen worden door de Israëlieten. En weet u hoe dat komt voor een groot deel? Dat komt ook, de Baals godsdienst was een godsdienst naar het vlees. Daar kon men doen wat men graag wilde doen. Daar was geen wet van God die dat verbood. De Israëlieten zullen later aangevallen worden door de Kanaanieten en de Filistijnen. Maar daar is nog een veel ernstiger probleem. Die afgodendienst die wordt overgenomen. En die vermenging met de Kanaanieten werkt er sterk aan mee als de mannen van Israël gaan trouwen met Kanaanitische vrouwen en omgekeerd. Het is niet voor niets dat al in Deuteronomium 18 gewaarschuwd wordt tegen de dienst van de duivel. En ook in het Nieuwe Testament, in 2 Korinthe 6, daar waarschuwt de apostel Paulus ons: trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft: ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn, en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, scheid u af, zegt de Heere, en raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. De Baals godsdienst is vermengd en was vermengd met veel hoererij. En de duivel maakt daar gebruik van om een volk te verleiden, om een volk te verwoesten. Hoevele volkeren zijn er al niet verwoest door hoererij en allerlei seksuele uitspattingen? Denk maar aan Sodom en Gomorra, aan de 10 stammen die weggevoerd zijn, die ook de Baal dienden. Denk maar aan Achab met Izebel, die het zo sterk ingevoerd had. Het Romeinse Rijk is door decadentie en seksuele zonden verloren gegaan. Hoe is het nu? Ook nu worden alle Bijbelse grenzen en geboden en verboden terzijde geschoven. Hoe lang duurt het nog voordat God zijn oordelen over ons doet komen? Hoe lang duurt het nog voordat ook wij uit onze bezitting verdreven worden? Wij zijn niet beter als zij toen. God de Heere is nog dezelfde en zijn woord is nog hetzelfde woord, waar al zijn wetten ons gegeven zijn. De Heere eindigt zijn aanklacht met: waarom hebt gij dit gedaan? Ze waren sprakeloos. Wie zal kunnen spreken als God zijn aanklacht gaat uitspreken in het gericht? In Amos 4 vers 2 zegt de Heere: schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Als wij God moeten ontmoeten, kunnen wij dan iets verbergen? Nee, alles zal naakt en geopend zijn voor de God van hemel en aarde. Zelfs onze gedachten, zelfs onze woorden en onze verlangens. Al onze zonden zullen dan tegen ons getuigen, de zonde in spreken, in handelen, van bedrijf, van nalatigheid. Niets zal vergeten worden. En hoe zal het dan zijn als er geen borg is voor ons, als Christus verschijnt? Wij allen zullen voor Christus rechterstoel moeten verschijnen, om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. De apostel Paulus zegt daar in 2 Korinthe 5, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Toen de Heere Paulus ontdekte aan zijn zonde en schuld, at en dronk hij niet gedurende 3 dagen. Wat deed hij dan? Daar staat: biddende de Heere om genade. Daar was nood. Herkent u daar iets van in uw eigen leven? Weet u daarvan? Kom, laten wij eerst zingen Psalm 86, daarvan het 4e vers. Psalm 86 vers 4, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. En verder 86, daarvan het 4e vers. Gemeente, het derde punt. Zij weenden en offerden den Heere. Er ging zoveel uit van dit spreken van de Heere, dat zij begonnen te wenen. Daarom wordt deze plaats Bochim genoemd. Wat betekent weners? De vraag die dan bij ons opkomt is, wat is dit dan voor een wenen geweest? Eén ding wordt duidelijk uit het werkwoord, dat het een voortgaand wenen is geweest, niet zomaar een moment. Het is niet een wenen geweest van even, nee, de vraag kan gesteld worden, zijn ze dan gaan wenen omdat ze bang waren voor de straf? Of zijn ze gaan wenen omdat ze gevoeld hebben dat ze tegen de heilige God gezondigd hadden? Tranen alleen kunnen de zonde van een zondaar niet wegwassen, maar alleen het bloed des Lams, het bloed van Jezus Christus. Het grote verschil is of het wenen zichzelf bedoelt, of dat door genade God bedoeld wordt. Het is een wenen waarbij ze de straf gaan omhelzen, omdat ze die verdiend hebben, omdat ze die waardig zijn, ziende hun afmakingen. En daar is nog meer, want dit wenen naar God, om God, houdt ook in dat zij verlangen hebben naar vergeving, want elke zonde maakt scheiding tussen God en de ziel. Verlangen naar vergeving met het doel dat het weer goed wordt tussen God en mij en de mens. Weet u van zo'n verlangen? Het was daar in Bochim, dat waarschijnlijk Silo is geweest, waar het volk vergaderd was, waar zij gingen offeren. De offers wezen heen naar het ene offer van het Lam, Jezus Christus, tot verzoening van de zonde, van al degenen die met een oprecht berouw kwamen om vergeving, die berouw hadden over hun zonde. Hier had het volk Israël gezondigd tegen God, door God niet te gehoorzamen en Gods wet te overtreden, door de afgoden te dienen. Ondanks dat de belijdenis en de offeranden oprecht geweest kunnen zijn, is het wel zo dat het de straf niet wegneemt. David bijvoorbeeld had gezondigd tegen God door overspel te plegen met Bathsheba. Zijn zonde is hem wel vergeven toen hij voor God schuldig werd. Toen hij schuldig gesteld werd door middel van Nathan de profeet. De straf heeft hij echter wel moeten dragen, want hij heeft moeten vluchten voor zijn zoon Absalom. En het zwaard zou van zijn huis niet wijken. Die straffen noemen we voor Gods kinderen kastijdingen. Door heel het boek Richteren zien we een herhaling van het afkeren van God om iedere keer weer de afgoden te dienen, totdat God weer hun vijanden gebruikt om hen te straffen, om hen te doen bukken. En hij strafte dan zo lang, totdat ze gingen roepen tot God, om hulp, om genade, totdat ze zich bekeerden, de afgoden eruit. En dan zag God in genade weer op hen neer. Door middel van richters, die op een bijzondere wijze door God bekwaamd werden, gaf de Heere hen dan weer verlossing op dat moment. En zolang als die rechter dan regeerde en leefde. Maar daarna vielen ze steeds weer opnieuw in de zonde van de afgoderij en alles wat daarmee samenhangt. Gemeente, ook wij ontvangen zondag aan zondag de prediking inclusief het lezen van Gods wet, de 10 geboden. Vanuit Gods woord wordt wet en evangelie gepredikt. Daartoe wordt de wet gepredikt, wat we al gezegd hebben, als een tuchtmeester tot Christus. Want waar de zonde aangewezen wordt en de Heilige Geest een ziel overtuigt van zonde en schuld, dan ontstaat er een verlangen, een nood voor die ene borg, Jezus Christus. Dan kunnen ze niet meer zonder, net als Paulus in Damascus, die 3 dagen bad. Met welke zonde hebben wij te maken? In de eerste plaats het ongeloof. Want het is door het ongeloof dat wij God verlaten en de afgoden van nu gaan dienen. Waar het ongeloof heerst, wordt God aan de kant gezet. Want daar zitten we zelf op de troon. Krachtens onze val in de zonde, vraagt niemand naar God en doet niemand goed. Dan zijn we in onze natuur vijanden van God. Hier wordt gewaarschuwd tegen het verbond maken met de volkeren van Kanaan. Maar nu met ons leeft u, leven wij in deze wereld apart? Of maken ook wij allerlei verbonden en banden met mensen van andere godsdiensten, of helemaal geen godsdienst, of wereldse mensen? Als we dat doen, dan vermengen we ons met hen door wederzijdse gebruiken en denkwijzen van elkaar over te nemen. Ook denkwijzen en gewoontes die tegen het woord ingaan. De cultuur, zijn gewoontes, krijgen zeggenschap in bijvoorbeeld hoe wij denken over de voortplanting. Volgen wij daarbij de Bijbelse weg of de hedendaagse gewoontes? In verband daarmee het huwelijk. Soms zijn er problemen in het huwelijk. In de Bijbel vinden we het een van de grondprincipes is dat als er oneenigheden zijn onder elkaar, dat wij ons dienen te verzoenen. Dat is in het huwelijk zo, maar ook buiten het huwelijk. Als we spreken over het huwelijk, dan hoort men soms, ja, maar het huwelijk gaat echt niet meer. Het is beter om het te ontbinden, want het is duurzaam ontwricht, zegt men dan. Het is beter om te scheiden, want anders komen er nog ongelukken van. Maar wat is het? Het is redeneren met onze redenen, die zich binnen onze cultuur gevormd hebben. Die krijgen de overhand. Want God heeft toch gezegd dat wat God samengevoegd heeft, een mens niet scheiden. Of moet ik zeggen dat dit gebeurt omdat we niet genoeg apart staan? De gewoontes van de wereld of van andere godsdiensten hebben invloed gekregen binnen ons denken. Op dit moment komt de wereld steeds straffer op ons af met de eis tot vaccinatie. Anders kunnen we bijvoorbeeld ons werk niet meer houden. Of misschien wordt straks wel ons een IC-bed afgehouden of weerhouden omdat we niet gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. Soms worden er mensen ontslagen als zij zich niet laten vaccineren. De wereld van nu laat dan geen ruimte om daarin uit het geloof in de God van hemel en aarde te handelen. De wereld van nu geeft geen ruimte of steeds minder om op grond van het woord van de Bijbel te handelen en te spreken op het gebied van de schepping van de mens en van Gods geboden ten aanzien van het huwelijk. God heeft ons geschapen en God neemt het leven op zijn tijd weg. Nee, wordt er wel gezegd, als het leven voltooid is, kan men euthanasie toepassen. Nee, zegt het woord, want Gods wet zegt, gij zult niet doden. Toen was het wonen in het midden van de volkeren van Kanaan een grote verleiding naar de Israëlieten om zich meer en meer te gaan vermengen met hen. Als een Israëlische jongen een meisje lief kreeg van de Filistijnen, kon hij dat toch niet weigeren? Hij zou gezegd kunnen hebben, ja, waar komt die liefde dan vandaan? En men vindt allerlei argumenten om dat goed te praten. Maar de Bijbel zegt, en we hebben het gelezen, dat we geen ander juk dienen aan te trekken met de ongelovigen. Hoe kan bijvoorbeeld een meisje van een andere godsdienst een kind Bijbels gereformeerd opvoeden? En ik spreek uit ervaring. In Malawi kwam dit ook meermalen voor. Hoe kunnen ze dan zo de kinderen nog opvoeden naar het woord? Als we spreken over het ons verbinden met andersdenkenden, dat gebeurt ook als wij bijvoorbeeld de mode volgen. Voor veel mensen is het heel belangrijk dat ze gekleed zijn naar de laatste mode. Maar vragen we ons wel af of die mode de toets van Gods woord kan doorstaan? We hebben wel kleding gezien die zoveel van het lichaam onbedekt liet, dat we kunnen zeggen dat het in strijd was met het woord van God. Hoeveel invloed hebben de media en de literatuur op ons? Onderscheiden we nog wel de strikken van Satan in al zijn verleidingen, in al zijn aanvallen op een ieder die naar het woord wil leven? God liet als straf delen van de volkeren, de Kanaanieten, de Filistijnen, bij hem wonen. Het gebeurde omdat ze meer en meer de Heere ongehoorzaam waren en niet meer apart wilden wonen. De Heere trok zich terug, zodat zij geen geloofskracht meer hadden. Ze werden bang om de volkeren te slaan en te verbannen. Ze werden bang voor die ijzeren wagens. Ze begonnen op de omstandigheden te zien en werden met vrees bezet. Gemeente, was dat alleen met hen of is het ook met u en met ons? Hoe menigmaal zijn we met vrees bezet, omdat we op de omstandigheden zien? Of mogen we op God zien? Laten wij eens doortrekken naar nu. Als wij als rechtse gezinten van Nederland, wij wonen niet meer zo apart dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Het seculiere denken heeft ons veel meer beïnvloed als wij wel denken en voor mogelijk houden. Let op het gezag van het woord van God. Het is duidelijk verminderd. Het betekent dat het gezag van de mens zelf is gestegen. Het betekent dat God en zijn woord meer en meer terzijde geschoven wordt. Als we alleen al letten op de meer dan 30.000 abortussen per jaar. De velen die een einde aan hun leven maken door euthanasie. En we zijn eraan gewend geraakt. Wie ligt er nog wakker van? Misschien gelooft u niet dat de noodzaak van het apart staan nodig is. De apostel Paulus klaagt in Romeinen 7 over zijn vlees. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Als Paulus dit van zichzelf moet klagen, hoe staat het dan met ons die genade kennen en die het niet kennen? Daarom is het zo nodig dat wij apart staan, opdat we niet in verleiding gebracht worden. Gemeente, hoe staat het met u en met ons? Staan we apart in deze goddeloze wereld? Kennen we de gevaren van deze wereld, waar de media zo ontzettend veel invloed heeft? Hebben onze zonden en afgoderijen ons al tot waar berouw gebracht? Van ons land en volk? De corona gaat weer rond. Heeft het ons al op de knieën gebracht, als land en volk? Zijn er al bidstonden geweest? Hebben we al moeten wenen voor Gods aangezicht om onze zonde en schuld te belijden? Toen hebben ze hun offers gebracht, die hen heenwezen naar het ene offer van Jezus Christus. Kennen we de kracht van zijn verzoenend lijden? Christus is gekomen en heeft alles gedaan, opdat Christus gepreekt zal worden, als Christus voor ons de prijs heeft aangebracht. Dan gaan we door de Heilige Geest de gevaren zien die ons omringen. Dan zullen we ook gaan zien hoe belangrijk het gebed is, ook voor onze leiders in de gemeente, maar ook als van ons land en volk. Als u ziet op de huidige situatie, begrijpt u dat het woord zegt, haast u om des levens wil. Toen offerde het volk, nu mag ik u Christus verkondigen en dien gekruisigd. Voor wie? Voor verloren zondaren. O, loop hem aan als een waterstroom. Of kent u hem al? Amen.